Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting. Zo ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we aan het begin van deze nieuwjaarsdienst met elkaar mogen zingen uit Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. En ook de bede dat vreed en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugd en lust. Om vriend en broederen spreek ik nu, de vrede zij en blijf in u. Zingen we het met elkaar uit Psalm 122 en daarvan de versen 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, we willen op deze nieuwjaarsmorgen Gods heilig en onfeilbaar woord openen. En we willen dat doen in het Nieuwe Testament. En wel in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. En daarvan het 12e hoofdstuk, te beginnen bij het 9e vers tot en met het 12e vers. En in aansluiting op de schriftlezing met elkaar zingen uit Psalm 26. En daarvan het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor uw kniel in het huis dat gij u hebt gesticht, hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter ere hebt opgericht. Luisteren dus met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in Romeinen 12, de versen 9 tot en met 12, en zingen aansluitend daarop met elkaar uit Psalm 26, het 8e vers. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief, met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in de benaastiging, zijt vurig van geest, dient de Heere. Verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeftigen der heiligen, tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenende. Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederigen. Zijt niet wijs bij uzelven. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt uzelven niet, beminden, maar geef de toren plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. Want dat doende, zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Gemeente, zoeken we dan ook vanmorgen voor het eerst samen op dit nieuwe jaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen wij hier weer samen zijn aan het begin van het nieuwe jaar. En wat is dat een groot voorrecht, Heren, dat we samen met elkaar het nieuwe jaar mogen beginnen in uw huis. En laat het dan ook zo mogen zijn wat we met elkaar gezongen hebben. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor uw kniel in het huis dat gij u hebt toegericht. Heere, laat het zo met blijdschap mogen zijn, dat wij op mochten gaan naar uw huis. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Dat vrede en aangename rust u verblij. Heere, laten we zo mogen opgaan naar uw huis. Laat dat het verlangen van ons mogen zijn. Gewerkt door uw Heilige Geest. Om daar te zijn waar u bent, o Heere. Waarvan de dichter zingt, één ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mag zijn in het huis des Heeren. Opdat hij het weten mag. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Heere, dan weet u dat er velen de gewoonten hebben om een goed voornemen uit te spreken aan het begin van het jaar. Laat dat ons voornemen mogen zijn. Laat dat ons verlangen mogen zijn. Om op te mogen gaan naar uw huis. Om daar u de Heere te mogen ontmoeten. Om daar met de gemeente samen te mogen zijn. Om daar iets te beleven van hetgeen ook Paulus heeft geschreven. In het schriftgedeelte wat we ook vanmorgen hopen te overdenken. Dat het daar mag zijn, blijde zijn met de blijden. En wenende met de wenende. Heer, om zo gemeend te mogen zijn anno 2008. Door u geleid, o koning van de kerk. Dat gij die goede herder zijt, die de schapen leidt, ook in dit nieuwe jaar. En dat we daarom zo mogen opzien tot u, die grote leidsman der kerk, het hoofd van uw gemeente. Heere, dat we het alles van u mogen verwachten, ook het nieuwe jaar. Heer, en dan in het licht, ook van de prediking van gisteravond. Heere, dan is het een wonder dat er voor ons niet gegolden heeft wat voor Belsasar gold. En in die nacht stierf Belsasar. U hebt ons nog gedragen, het nieuwe jaar in. En dat is al zo groot, Heere, dat we er nog mogen zijn in het land der levenden. In het heden der genade. Maar u weet ook dat er onder ons zijn die die stap in dat nieuwe jaar met zoveel zorg hebben gezet. Met zoveel droefheid. Heer, en dan mogen we toch ook wel in het bijzonder denken aan de familie de Bakker. Heer, u weet ook hoe zij dat nieuwe jaar zijn ingegaan. Met zoveel gedachten. Heer, gedenk ze ook. En wij denken in hen aan allen. In wie familiekring die ziekte zo spreekt, Heer. En waar de harten erdoor verslagen zijn. En door neergedrukt worden. Heere, heft u ze op. En wilt u ze kracht geven om de weg te gaan. Heere, dan mogen we toch ook vanmorgen wel weer opnieuw bidden. Voor de familie Valerius. Bijzonder ook voor Willemijn. Jullie weten onder welke moeilijke omstandigheden zij ook in het ziekenhuis is. Heere, daar toch alles zo spreekt, ook in dat ziekenhuis, van de vergankelijkheid. Heere, wat kan dat ook op een jong leven zo'n diepe indruk maken? Heere, wilt u bij haar zijn? En geef dat ze niet in moedeloosheid te neerzit. Maar wilt u haar troosten? En geef toch bovenal, en wat zou dat toch oneindig rijk zijn, Heere? Als een blik mag slaan, ook in haar jonge leven, op uw verzoenend sterven. En laat dat het rustpunt van haar leven mogen zijn. Bedenk haar met haar ouders en allen die om haar heen staan. En als we aan Willemijn denken, dan denken we aan heel de jeugd van onze gemeente. Heer, mogen die ook in het bijzonder aan u de Heer opdragen. Wil bij onze jonge mensen zijn, Heer. U hebt het toch beloofd, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Heer, laat er ook onder onze kinderen mogen zijn die u zoeken en vinden mogen. Laat er jonge mensen mogen zijn die u mogen kennen en door genade met u mogen leven. Heere, laat dat ons gebed mogen zijn. Wil gij uw kerk bouwen van geslacht tot geslacht. Ook door met uw werk, ook onder onze jonge mensen. Heere, we dragen ze vanmorgen hartelijk aan u de Heer op. Bedenk dan ook het catechisatieonderwijs dat we hen mogen geven. Heer, u weet het ook, met welke lust we het mogen doen. En hoe voorrecht het is dat ook onze jonge mensen trouw mogen opkomen naar de catechisatie. Heere, wij bevelen u dat werk ook hartelijk aan. Ook aan het begin van het nieuwe jaar. En ook het werk wat gedaan mag worden met onze kinderen op de zondagsschool. Heere, geef de meesters en de juffrouws liefde om de vertellingen te mogen doen. We dragen ze hartelijk aan u op. Ook de leiding die met onze jonge mensen mag werken op de jeugdvereniging, de jongens- en de meisjesclub, de min 16, de plus 16. Heere, laat het goed mogen zijn ook dit nieuwe jaar. En laat het zaad wat daar ook gestrooid mag worden opgaan en vrucht dragen. Bedenk ook het werk van de mannenvereniging en de vrouwenverenigingen. Heere, laat ook daar de band mogen zijn aan het woord en aan elkaar. Bedenk de lidmatenkringen. Heere, zo ziet al het werk in het midden van de gemeente op u de Heere. En als we dan zo samen zijn aan het begin van het nieuwe jaar, dan denken we ook aan de Broeders Kerkenraad. Heere, wilt u ook bij hen zijn als ze geroepen worden om ook in dit nieuwe jaar de gemeente te bearbeiden, in de huisbezoeken, in de diaconale bezoeken. Heere, wilt u ze dan lust en kracht geven om dat werk te mogen doen. Denkt u ook aan onze koster met zijn vrouw. Wilt u ook hem ook in het nieuwe jaar weer alles geven wat nodig is. Vervullen met liefde. Ook zij, Heere, die ook het kerkgebouw mogen onderhouden, die het ook schoon mogen maken. Wilt u ook bij hen blijven, de liefde geven, om ook dat werk te mogen doen. Gedenk ook onze organisten. Wilt u geven in hun hart het verlangen om de lofzangen Israëls te mogen begeleiden. Om daarin ook te mogen dienen. Heere, zo dragen we alle commissies in het midden van de gemeente aan u op. Gedenk ook in het bijzonder de commissie die belast is met het doen van het werk van evangelisatie. Vervul ze daarin ook met de liefde, Heere, om ook degenen die van uw woord vervreemd zijn te mogen raken. Heere, dan mogen we toch ook denken aan het werk van de zendingscommissie. Heere, wilt u ook geven dat zij in bewogenheid met de naaste ver weg, waar het evangelie toch ook gebracht moet worden, denk ook die commissie. Heere, en zo zijn er velen in het midden van de gemeente die in stilte het werk mogen doen, de hulpenkring. Heere, wat wij dan vergeten, wilt u het niet vergeten. Heere, dan mogen we ook onszelf aan u de Heere aanbevelen. Kom ook zelf mee in de prediking. Ondersteun en sterk ons nog. Heere, zie zo in gunst en genade op de gemeente neer. Heere, wij bidden het u. Ga mee. Uw kerk, Heere, is menigmaal vergeleken met een schip. Een schip menigmaal in de stormen, Heere. Maar u bent toch de stuurman. Leid u dan het schip van uw kerk en geef dat ze aan mag komen in die veilige haven der rusten. Heere, zo leggen wij heel de gemeente aan het begin van het nieuwe jaar voor u neer. Met al de zorgen die er kunnen zijn, de weduwen, de wedunaren, dat we ze maar niet zouden vergeten. Zij die vader of moeder moeten missen, Heere, die een kind hebben verloren. Wilt u bij ze zijn? Elke keer dragen we dat toch met ons mee. Ook het nieuwe jaar weer in die verliezen die we hebben moeten achterlaten. Heere, blijf bij alle rouwdragenden. Wees met onze gezinnen. Heere, laat het ook kerkjes in de kerk mogen zijn. Dat er een hartelijke verbondenheid mag zijn tussen ouders en kinderen. En als er spanningen zijn in de gezinnen, laat uw genade die spanningen mogen wegnemen. Heere, draag zo heel de gemeente. Verbind ons door hartelijke liefde aan elkaar. Een liefde uit u, de Heere. Ga ons zo voor. Begeef en verlaat ons niet. Wij smeken het u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij hadden gedacht uw gewijde aandacht vanmorgen te bepalen bij het woord van de apostel Paulus, wat u vindt in zijn brief aan de gemeente van Rome, en daarvan het 12e hoofdstuk en daarvan ook het 12e vers, waar de apostel schrijft: verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. En wij wilden heel eenvoudig bij deze tekstwoorden schrijven vanmorgen: Paulus' nieuwjaarswens aan de gemeente van Middelharnis. Voordat wij daartoe overgaan, zingen we eerst met elkaar uit Psalm 130 en daarvan het 3e en het 4e vers. Psalm 130 vers 3: ik blijf den Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Hoop op den Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 130, de versen 3 en 4. En ondertussen krijgt u de gelegenheid om in één rondgang uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. Thank you. zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpe willen bieden in mijn verdrukking en mijn lijden. Zingen wij dat gemeente na het amen der prediking uit Psalm 31 en daarvan het vijfde vers. Verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. Paulus' nieuwjaarsbede aan de gemeente van Middelharnis. Lieve gemeente, deze tekst vanmorgen is genomen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. En om een goed zicht te krijgen op de betekenis, om hem des te beter te mogen verstaan, is het nodig dat wij allereerst iets weten van de omstandigheden waarin de gemeente van Rome verkeerde toen Paulus haar deze brief schreef. En in de tweede plaats moeten we ook iets weten van de plaats die deze tekst inneemt in het geheel van de brief van de apostel Paulus. Dus allereerst iets zeggen over de omstandigheden van de gemeente van Rome. Als Paulus deze brief aan de gemeente van Rome schrijft, is hij zelf nog nooit in Rome geweest. Hij kent de gemeente dus niet persoonlijk door omgang. En in het slot van de brief schrijft hij ook dat het zijn verlangen is om de gemeente ook van aangezicht tot aangezicht te mogen ontmoeten. Er is bij hem een sterk verlangen om met de gemeente van Rome ook daadwerkelijk gemeenschap te mogen hebben. In zijn hart leeft het om het zo te mogen zeggen: ik geloof in de gemeenschap der heiligen. Daar had hij een sterk verlangen naar om deze gemeente ook zichtbaar en hoorbaar door de prediking van het evangelie te mogen dienen. Maar nu mag hij dat dan reeds doen door het schrijven van een brief. De gemeente van Rome was een gemeente in een grote wereldstad. Rome telde in die dagen ongeveer 1,5 miljoen mensen. En in die stad, daar woonden zo'n 40.000 Joden. Joden die ook nog regelmatig naar Jeruzalem kwamen. Want in de dagen van de uitstorting van de Heilige Geest lezen wij het dat er ook waren uitlandse Romeinen. Dus Joden die vanuit Rome in Israël het paasfeest kwamen vieren, het Pinksterfeest vierden. En het is waarschijnlijk zo dat ook zij die daar gekomen zijn, getuigen geweest zijn van de uitstorting van de Heilige Geest en mogelijk ook behoord hebben onder die 3000 die zalig werden. En ze zijn weer teruggegaan naar Rome en ze hebben daar verkondigd de grote werken Gods. En zo is daar een gemeente ontstaan, bestaande uit Joden en heidenen die tot het christendom bekeerd zijn geworden. Maar geliefde gemeente, als de Heere werkt, ook in Rome, dan zit de vorst van de duisternis niet stil. Want in die jonge gemeente in Rome breken geweldige twisten uit. Er is een partij in die gemeente die wil vasthouden aan de Joodse inzettingen. En er is een ander deel van de gemeente dat wil staan in de vrijheid die in Christus is en die zich niet meer gebonden weet aan de Mozaïsche wetten zoals de besnijdenis. En die twisten in die gemeente, die lopen zo hoog op dat er een onrust komt in heel Rome. En die onrust doet uiteindelijk de keizer Claudius besluiten om een edict uit te vaardigen, waarin hij beveelt dat al de Joden uit Rome moeten verdwijnen. Weg met die Joden. Ze zorgen altijd maar voor onrust. En als een Romeinse keizer ergens behoefte aan had, dan was het wel vrede. En zo moeten alle Joden dus Rome verlaten. Ook zij die tot bekering gekomen zijn. En u begrijpt, dat betekent nogal wat voor die jonge christengemeente. Want dan blijven alleen de heidenen die tot het christendom overgegaan zijn achter in die gemeente. Het is een geweldige aderlating. Je zou bijna kunnen zeggen, verweest blijft die gemeente van Rome achter. En dan is het de Heere die zelf voor dat kleine deel nog zorgt. En hij is het die door de Heilige Geest Paulus aangort om aan die gemeente die zo geteisterd wordt door twisten, waarin zoveel mensen gedwongen zijn om die gemeente uiteindelijk ook te verlaten, om die gemeente te gaan bemoedigen. En dan schrijft hij dus deze brief. En dan gaan we vervolgens dus ook letten op de inhoud van deze brief. Want waar begint Paulus mee? En u moet het thuis maar weer eens even op uw gemak nalezen, die brief van Romeinen. En zomaar eens de kopjes lezen die boven de hoofdstukken staan. En dan is het eerste eigenlijk wat ons treft, dat Paulus inzet bij het hart van het evangelie. Waar gaat het om, zegt Paulus tegen die jonge gemeente daar in Rome? Wel, het gaat om de verzoening door het bloed van Christus. Het gaat om de rechtvaardiging van de goddelozen. En gemeente, als er ergens een hoofdstuk is waar de mens in zijn diepe val getekend wordt, dan moet u Romeinen 3 maar eens lezen. Als u een spiegel wilt hebben van een mens in zijn natuur bestaan, dan is het denk ik nergens zo diep beschreven als door de apostel Paulus in Romeinen 3. Daar zegt hij onder andere van een mens, zijn keel is een geopend graf. Maar dan is het ook de apostel Paulus die in Romeinen 5 gaat schrijven over dat wonder van de verzoening. Dat nou zulke goddelozen, zulke zondaren met God verzoend worden door het offer dat Christus heeft gebracht. En als hij dat dan gaat overdenken, dan ziet u aan het einde van hoofdstuk 8 de lofzang van Paulus op het werk van God. Als hij dan bezingt dat wonder van de rechtvaardiging van de goddelozen, en hij mag dat ook persoonlijk weten, dan eindigt hij in hoofdstuk 8 met die heerlijke lofzang, dat getuigenis. Als hij dan zegt, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Wat een machtig woord mag hij daar spreken tot die jonge gemeente daar in Rome. Wat er ook gebeurt, welke schuddingen er ook komen, gemeente van de Rome, niets zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods die is in Christus Jezus onze Heer. En zo is die brief aan de gemeente van de Rome, waar Paulus zo inzet met het hart van het evangelie, van die rechtvaardiging van de goddelozen, voor vele groten in het koninkrijk de sleutel geweest, waardoor zij het ganse woord van God mochten verstaan. Hoe lief heeft bijvoorbeeld Luther niet de brief aan de Romeinen gehad. Als voor hem het licht opgaat over die woorden uit Romeinen 1 vers 17. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Als hij daar mag gaan verstaan wat het wil zeggen om te mogen leven uit een toegerekende gerechtigheid die door Christus is verworven, dan zegt hij, het was voor mij alsof ik ging door een poort naar het paradijs. En zo is dan die inzet van de brief aan de gemeente te Rome. En dan na dat 8e hoofdstuk gaat Paulus in, als het ware even in een intermezzo, over de problemen met de Joden. Dat zij maar niet tot het geloof willen komen. Dat zij zich zo verzetten tegen de Messias. Maar dan mag hij daar zien, met ogen des geloofs, dat ook dat volk eenmaal de Messias zal mogen aannemen. In die hoofdstukken 9 tot en met 11 mag hij zo heerlijk spreken van zijn toekomstverwachting van het volk Israël. En dan is het alsof hij de draad weer opneemt waar hij gebleven is, naar aanleiding van dat 8e hoofdstuk. Als hij dan verteld heeft hoe de goddelozen gerechtvaardigd worden door het geloof om niet, dan gaat hij vervolgens spreken over het leven der genade. Dan gaat hij spreken over het leven der heiligmaking. Dan gaat hij spreken over de praktijk der godzaligheid. En zo begint dan ook hoofdstuk 12. Luister maar wat hij in dat eerste vers aan die gemeente van Rome schrijft. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode welke welbehagelijk offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Hier is het dus de apostel Paulus, die aan die gemeente die door het geloof aan Christus verbonden mag zijn, die mag weten van die rechtvaardiging waardoor de zonden haar vergeven zijn. Dan zegt hij, gemeente, waar komt het nu op aan, gemeente van Rome, dat uw leven zij één gode verheerlijkende eredienst. Daar moet het op uitlopen, op de eer en de glorie van God. Paulus, hij wil als het ware zeggen, als wij dan mogen weten dat niets ons zal scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus onze Heer is. Als dat nou uw levensgeheim is, dat u weten mag van eeuwigheid door God geliefd te zijn, gemeente van Rome, leef dan ook uit die liefde. Laat dan ook leer en leven in u een eenheid mogen zijn. Laat het dan ook zo mogen zijn dat de kennis der ellende die gij geleerd hebt in Romeinen 3. Maar als u dan ook mag weten van die verlossing uit Romeinen 5. Laat dan ook in uw leven zijn het leven uit Romeinen 12. Het leven der heiligmaking. Laat dan heel uw leven zijn een redelijke godsdienst. En ik denk dat we allemaal dan wel direct denken aan dat boek van vader Brakel, De Redelijke Godsdienst. In vroeger dagen hadden de mensen vaak maar twee boeken. Dat was de Bijbel en daarnaast het boek van vader Brakel, De Redelijke Godsdienst. En dat lazen zij en dat herlazen zij en daar leefden ze bij dat woord van de Heere en de uitleg van vader Brakel. Gemeente, het wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gedrukt en herdrukt. Als u nog eens wat wilt aanschaffen, schaf dan zeker dit boek aan en lees het naast Gods woord. Want het geeft u een heerlijk inzicht van een van de kinderen Gods, die het meest mag weten, om het zo mag te zeggen, van het verborgen leven met de Heere. Dan is het wel vader Brakel die verstaan heeft wat apostel Paulus hier bedoelt met dat woord redelijke godsdienst. Want daar bedoelt apostel Paulus dat de godsdienst niet een zaak van het verstand is, maar het woord wat hij hier in het Grieks gebruikt, dat is een woord dat wil benadrukken dat het gaat om een geestelijke karakter van de godsdienst. Dat het moet zijn een zaak van het hart. Dat het moet zijn een begeerte om je leven aan de Heere te wijden. Dat is de oproep van de apostel Paulus. Laat nou heel uw leven, gemeente van Rome, een gode welbehagelijk offer zijn. Laat uw leven nou een offer zijn waar te midden van de wereld een lieflijke reuk van uit mag gaan. En als we dan zo verder dat hoofdstuk doorlezen, dan zien wij dat die godsdienst waar de apostel Paulus het over heeft, die redelijke godsdienst, dat die bestaat in het niet aan de wereld gelijkvormig worden. Hij zegt het tegen de gemeente van Rome: vliet, gemeente van Rome, Doe niet mee aan de sport en aan het spel waar de koning jullie mee voedt, brood en spelen. Wees toch niet te vinden in de afgodentempels, nog in de arena's, nog in de theaters van die dagen. Bekeer u daarvan, word aan de wereld niet gelijkvormig. En vervolgens zegt hij tegen de gemeente, wees elkaar tot een hand en een voet. Ondersteun elkaar in moeilijke en ook in blijde dagen. Weent met de wenende en wees blijde met de blijde. En zo komen wij dan aan ons tekstgedeelte, de versen 9 tot en met 12. En je zou wel boven die versen mogen zeggen, boven die pericoop, een opwekking tot de ware naaste liefde. En dat moet je leven kenmerken, zegt apostel Paulus. Die waarachtige liefde uit God, die moet werken in naaste liefde tot elkaar. En dat is wat de apostel Paulus ook op een andere plaats zo heel nadrukkelijk beklemtoont. Als hij zegt, al waren het dat ik de talen der mensen of der engelen sprak, en ik had de liefde niet, zo waar ik een klinkend metaal of een luide schel geworden. Nee, zegt Paulus, waar het ten diepste op aankomt, is dat de liefde uw leven kenmerkt. En is dat dan ook niet de samenvatting van de wet? Gaat het daar de Heere niet om, als hij zijn heilige wet geeft, dat we de Heere boven alles lief hebben en de naaste als onszelf? En gemeente, als we dan dat gedeelte lezen, oh, dan kan er wel een heimwee en een jaloersheid in het hart komen. En laat dat dan maar het gebed mogen zijn aan het begin van het nieuwe jaar. En laat dat dan ook maar zo mijn nieuwjaarswens mogen zijn, wat we met elkaar lezen in dat 10e vers. Waar de apostel zegt, hebt elkander hartelijk lief, met de broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. O, dat is het verlangen van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. Laat daar uw gemeente aan gekend worden, inwoners van Rome, geliefden, zegt hij. Hebt elkander vurig en hartelijk lief, en eer de een de ander, en wees toch de minste. En laat dat ook telkens weer het leven ook in ons midden mogen stempelen. Dat geeft nou de ware vreugde in het hart van de gemeente, als we niet meer op onszelf gericht zijn, maar op de ander en voor elkaar het goede zoeken. En als hij die wens heeft neergelegd, dan komt hij als het ware met de woorden van onze tekst. En hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan? Te midden van de verdrukkingen. Hoe moet dat dan? Te midden van tweedracht. Hoe moet dat dan? Te midden van vervolging. Wel, zegt apostel Paulus, verblijd u dan in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. De apostel Paulus, hij zegt, ik weet het, gemeente van Rome. Ik weet hoe uw gemeente schudt op zijn fundamenten. Ik weet hoe dat er velen de gemeente verlaten hebben op bevel van de keizer Claudius. Ik weet ook van de onderlinge verschillen die er onder u zijn. Ik weet van de strijdvragen die te midden van u leven. En toch hebt elkander vuriglijk lief. Maar hoe moet dat dan, de apostel Paulus? Hoe moet dat dan, zouden we kunnen zeggen, aan het begin van het nieuwe jaar? Als er zoveel zorgen op ons afkomen. Als er zoveel moeite zijn. Als er zoveel zorgen kunnen zijn om de ontwikkelingen in ons vaderland. Als we daarmee bezet zijn, heren, hoe moet dat toch ook met ons vaderland? Als de ontkerkelijking steeds meer toeneemt. Maar ook in mijn persoonlijke leven, heren, hoe moet dat toch? Als ik denk aan de vrouw die ik vorige week nog aan de telefoon had. En waar we met elkaar even spraken en ze zei, dominee, voor mij is het nieuwe jaar één grote zwarte tunnel waar ik in kijk en ik geen licht zie. Hoe moet het toch als daar die geestelijke aanvechtingen zijn? Als daar die worstelingen zijn, Heer, hoe krijg ik toch deel aan dat heilgeheim? Als daar zorgen zijn over onze gezondheid. Als we niet weten hoe het komen zal, het komende jaar, met onze kinderen. Als we in onze kinderen dingen ontdekken, waarvan we zeggen, Heere, waar zal dat toch op uitlopen? Als we de eenzaamheid gevoelen bij het ouder worden, Heer, ik ben zo alleen en de dagen duren zo lang. Ach, en wat kunnen er dan toch een zorgen zijn in het midden ook van onze gemeente? En dan komt apostel Paulus. En dan zijn de overeenkomsten elke keer weer treffend in het woord van God. Waarin we zien dat dat woord van de Heer een levend woord is. Dat het geschreven is voor vandaag. Maar dat vandaag niet anders is dan gisteren en het verleden. En wat zegt dan de apostel Paulus tegen de gemeente van Rome? Wel een drietal woorden. We gaan er met elkaar naar luisteren. In de eerste plaats zegt hij, verblijd je in de hoop. En misschien zeg je wel, wat is dat nou voor een wonderlijke uitdrukking? Verblijd je in de hoop. Hoe kun je nou je verblijden in hoop? En ik denk dat het zeker nog moeilijker te begrijpen wordt als je bij dat woord hoop denkt, zoals wij dat meestal gebruiken, aan menselijke hoop. Over hoop zoals de wereld over hoop spreekt. Als je iets aan iemand vraagt die ziek is en die zegt, ja, ik hoop dat de medicijnen hun werk zullen doen en ik hoop wel dat ze beter zal worden. Of als je dat aan een student vraagt die voor zijn examen zit, ik hoop te slagen. En dan voel je wel, dat is een hele onzekere hoop. Dat is meer een verwachting. Ik hoop dat het gebeuren zal, maar of het gebeuren zal, ik weet het niet. Weet u hoe Paulus die hoop typeert? Die hoop van de mensen. Hij zegt, dat is geen hoop. Want die mensen zijn zonder God. En als je zonder God leeft, dan heb je geen hoop. Dan heb je niet de Bijbelse hoop. En wat is nou de hoop waarover de apostel Paulus hier spreekt, waar wij ons in moeten verblijden? Wel, dan zegt de apostel Paulus, de hoop, dat is een verwachting van de Heere. En dat hebben we ook met elkaar gezongen. En nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. De hoop waar het in de Bijbel gaat, dat is een hoop op de levende God. Dat is een vaste hoop, dat is een onwankelbare hoop. Dat is een hoop op God die getrouw is, die de betrouwbare is. Dat is een hoop op God die niet liegen kan. We hebben het allemaal geleerd, dat bekende vers uit Psalm 42. En wat kan dat vers Gods kind toch menigmaal tot troost zijn. Juist te midden van die verdrukking, juist te midden van die uitzichtloosheid, juist te midden als je niet meer weet hoe het moet en je die dichter zo verstaat, uw golven en uw baren gaan over mij heen, Heere. Dan is het menigmaal Psalm 42, die als het ware Gods kind er bovenuit tilt als het zingt, o mijn ziel, wat buigt u neder? En waartoe zijt gij mij ontrust? O, dan mag daar iets van die hoop gevoeld worden als de ziel het zingt. Hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Dan mag het zijn tegen hoop, op hoop, in al de aanvechtingen en in al de strijd, mag de hoop zijn op de levende Heere. Hier zien wij vervuld wat de dichters van het Oude Testament bedoelden als zij spraken over de hoop die zij stelden op God. Als het waar is wat wij zingen, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En dat woord, dat is het woord der belofte. Dat is het woord waarvan geldt dat die beloften in Christus ja en amen zijn. Wanneer wij hopen op een Bijbelse wijze, dan vertrouwen wij ons geheel en al aan de Heer en zijn genade toe. Dan is die hoop gegrond in de vastheid van het woord van God. En dan mag ook de apostel Paulus het zeggen. Die hoop, die beschaamt niet. Dat is een vaste, onwankelbare hoop. En daar mocht ook David van weten. Als hij zingt in Psalm 25. Allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Misschien heb je ooit wel eens zo'n kettingje gehad, meisjes onder ons. Zo'n kettingje met die drie symbolen. Geloof, hoop en liefde. En dan was het symbool van de hoop het anker. Een van die drie symbolen was het anker. En dat verwees dan heen naar de hoop. En waarom dan, kinderen? Waarom is nou het anker het symbool van de hoop? Wel, je weet waar een anker voor is. En zeker in de vroege dagen. Als het dan ging stormen en een schip dreigde op de rotsen te pletter geslagen te worden. Wat deed dan een schipper? Wel, dan liet hij het anker uit, zodat het anker in de zeebodem zich vastgreep. En zodat het schip aan het anker vast kwam te liggen, zodat het niet met de golven werd meegesleurd en met de wind en zo op de rotsen geworpen. Maar dat anker greep zich vast in de bodem en het schip, terwijl de storm tekeer ging. En het schip als het ware trok aan die ankerketting en aan dat anker, bleef dat schip toch behouden, omdat het anker het vasthield, omdat het anker vastgreep in de bodem. Zo is ook de hoop het anker van de ziel, dat ze niet in zichzelf werpt, maar buiten zichzelf in de bodem van Gods onfeilbaar woord. Dat is nou de hoop, dat is het anker waar de ziel zich vastklemt aan de beloften Gods. Wat is nou het geheim van de hoop? Wel, dat God getrouw blijft aan zijn woord tegenover al mijn ontrouw. Dat is het diepe geheim van de hoop. Gods trouw, die onwankelbaar is, terwijl ik zelf zo menigmaal ontrouw ben. Hoop op God. En hoe kan het nu dat we ons in die hoop verblijden? Wel, omdat die hoop zich niet alleen uitstrekt voor dit tijdelijke leven, maar dat die hoop verder reikt. En dat die hoop reikt tot in de hemel. Dat is de hoop van al Gods kinderen. Eenmaal komt er een einde aan het strijdperk van dit leven. Eenmaal komt er een einde aan de moeite en aan het verdriet. Dan komt mijn bruidegom. Dan komt hij om mijn bruid op te halen. En die hoop dat hij wederkomen zal, die geeft nu zo'n blijdschap. Christus is in de hemel en hij is daar als mijn onderpand, als mijn verzekering dat hij straks komen zal om mij thuis te halen. De christelijke hoop, zij mag zien over dood en graf heen naar het eeuwige leven daarboven. Die hoop dat hij straks komen zal, die hoop die zo gefundeerd is in dat woord. Straks komt mijn koning om mij thuis te halen. Dan zal hij al de tranen van mijn ogen afwissen. Dan zal hij mij de eeuwige vrede geven. Dan zal ik de erfenis ontvangen. Die hoop geeft blijdschap te midden van al de druk, te midden van al het kruis. Hij weet, de christen, het is nog een korte tijd en dan zal ik naar huis mogen. Waarom mogen zij zich verblijden in de hoop? Omdat Gods kinderen weten, daar boven de wolken, daar is mijn zaligheid, dat is mijn verzekering. Daar ligt mijn polis in de hemel, daar ligt het vast in mijn zaligmaker. En daarom kan ik mij verblijden in die hoop. te midden van de moeite, te midden van het verdriet. Geef die hoop op God, die hoop op Christus, die hoop op zijn wederkomst. Mij te midden van alles, blijdschap in mijn ziel. Dan het tweede woord waar de apostel ons vanmorgen aan het begin van het nieuwe jaar op wijst. Zijt geduldig in verdrukking. Veel rampen en veel tegenheen zijn der vromen lot. Ja, gemeente. Gods kinderen krijgen hier op aarde geen gemakkelijke reis. De Heer heeft hen geen voorspoedige reis beloofd. Alsof het zou gaan van zegening tot zegening. Nee, het leven van Gods kinderen wordt menigmaal gekenmerkt door veel moeite en verdriet. Als apostel Johannes op Patmos zit en hij krijgt een gezicht te zien van al de gezaligden in de klederen des heils. En er wordt gevraagd, wie zijn zij? Hoe worden Gods kinderen dan getypeerd? Wie zullen erin gaan in dat koninkrijk der hemelen? Wel, zij die komen uit de grote verdrukking. Dat is het testament dat Christus een kerk heeft nagelaten. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Die mij volgen nemen zijn kruis op en verloochenen zichzelf en volgen mij. De weg van Gods kinderen is de weg van Christus. Dat is een weg van lijden. Dat is een weg van kruisigen. Dat is een weg van sterven. Dat is een weg van verachting. Dat is een weg van verguizing. Dat is een weg van niet meetellen in deze wereld. Dat is het leven van de christen. En wat zegt nu de apostel Paulus? Wel, hij zegt, zijt nu geduldig in die verdrukking. Wees dan aan de Here onderworpen. Hij zegt, werp dan zo uzelf maar in kinderlijk vertrouwen op de Here. Verwacht het dan maar van Israëls God die krachten geeft. En dan gebruikt apostel Jacobus daar een beeld bij die verdrukking. Hij zegt, laat het zo zijn, zoals bij een landman. Een landman die ook geduldig moet wachten op de vrucht. Want als hij gezaaid heeft en er komt vorst, dan zal hij zeggen, komt daar ooit nog wel vrucht? Als de bloesem komt en daar komt storm, zal er ooit nog wel vrucht komen? En als de vrucht begint te groeien en daar is een langdurige regen of daar is langdurige zon, dan moet ook de landman het overgeven. Wel, zo zegt ook de apostel het hier, zijt dan ook geduldig. Volhard daar dan in ook, in die onderworpenheid aan de Heer. En dat woord geduldig, daar zou je ook mogen zeggen, zijt dan leidzaam in de weg die de Heer geeft. In die verdrukkingen die zo velen kunnen zijn en op velerlei terrein. En weet ook dat het menigmaal Gods weg is om zo met zijn kinderen te handelen. Op een andere plaats zegt de apostel het zo heel diep. En u moet uw woorden maar eens wegen een ogenblik. Wat het zeggen wil als hij van zijn kinderen zegt. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij. En hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Het is de Heere die het in zijn vaderlijke zorg nodig acht om zijn kinderen te kastijden. Ja, hij gebruikt daar zelfs dat woord geeselen voor. En dat is niet aangenaam Als de Heere met ons wegen van beproeving gaat. Als de Heere wegen van druk gaat. En de apostel zegt het ook, want hij weet het zelf. Alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Toch, zegt hij daarna, geeft zij van zichzelf een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Degenen die door dezelfde geoefend zijn. Strijd is nodig, zegt de Heer in zijn woord, om een gehard krijger te zijn. Om de listen van Satan te leren kennen. Om je eigen verdorven vlees meer en meer te leren kennen. Om de verleidingen van de wereld te weerstaan. Zo is het nodig om in dit leven door de Heere geoefend te worden in die strijd. Maar bovenal geeft het deze vrucht. En dat geeft zo'n wonderlijke vrede. Als wij in die beproevingen mogen bemerken dat we geen bastaarden zijn, maar kinderen van God. Dat is die vreedzame vrucht der gerechtigheid. Heere, gij doet dat, omdat ik uw kind ben. En het is uw vaderlijke leiding in mijn leven, die u het nodig acht om mij zo te kastijden. Zijt geduldig. Denk dan maar, gemeente, aan het leven van Job. Wat is er in het leven van Job toch een storm opgestoken? Wat zijn de rampen toch velen geweest in het leven van Job? Wat zijn de beproevingen toch diep geweest? Toen hij alles moest verliezen, ja, het liefste wat hij had, zijn kinderen moest verliezen. Geen kleinigheid, gemeente, als je zo in die wegen terechtkomt. Maar dan moet u maar eens opletten. En dat is waar ook de apostel Paulus heen wijst. En wat ook de apostel Jacobus bedoelt. Als hij dan schrijft over Job. Luister maar. Zie, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord. En gij hebt het einde des Heren gezien. Dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. Dat is die vrucht die Job ook door het lijden heen heeft leren beoefenen. God is barmhartig en God is ontfermende. Dat is de leerschool die Gods kinderen nodig hebben om zichzelf meer te leren kennen. Maar bovenal God in zijn genadige ondersteuning, in zijn barmhartigheid en hoe hij na het zure het zoet heeft weggelegd voor zijn kinderen. Daarom zegt de apostel het vanmorgen, ook tot allen die het zo moeilijk hebben in dit leven, geestelijk, lichamelijk, op welke wijze dan ook, zijt geduldig in de verdrukking. En ge weet daarin de Heere zal mij niet begeven en zal mij niet verlaten. En laat het dan zo mogen zijn, zegt de apostel Paulus vanmorgen tot ons. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Volhard in het gebed. En dat is het laatste wat apostel Paulus in zijn nieuwjaarswens aan ons vanmorgen toevoegt. Vol hart in het gebed. Hij zei, dat is het gemeente van Rome. Dat is het gemeente van Middelharnis. Waar gij in staande kunt blijven te midden van alles wat om u heen zich beweegt. Alles wat u doet schokken en wat u doet beven. Vol hart in het gebed. Ook in het komende jaar. Het gebed is toch immers de ademtocht van de ziel. Zonder gebed zal het geestelijke leven toch wegkwijnen. Is het Heer Jezus zelf niet die ons daartoe oproept in die gelijkenis van die arme weduwe en die onrechtvaardige rechter? En dan staat er zo, en hij zeide deze gelijkenis, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. En dan voegen onze kanttekenaren daar zo'n mooie toelichting aan toe. Altijd bidden, dat wil zeggen, bij alle gelegenheden aanhouden met bidden, totdat men verkrijgt wat men begeert. En niet nalatig worden of de moed verliezen als men het niet terstond ontvangt en verhoord wordt. Dat is het wat hier de apostel Paulus zegt. Volhard, houd maar aan bij de Heere. Klop maar telkens op de deur van het hart van de Heere. Houd daar niet mee op, zegt hij, totdat gij die zaak verkregen hebt die gij van de Heere begeert. En ook al houdt de Heere zich dan een ogenblik stil, ook al lijkt het dan dat hij niet verhoren wil, houd aan, zegt de Heere, volhard. Laat niet af hart en hand op te heffen naar de Heere. Denk maar aan Jacob, hoe hij gestreden heeft met de Heere, waar hij in het gezegd heeft, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. Om dan zo ook te mogen vasthouden in het komende jaar bij de Heere. Heer, ik zal u niet loslaten, tenzij dat gij uw liefde uit onverdiende genade in mijn hart uitstort. Heer, ik kan u niet loslaten, tenzij dat gij mij geeft de verzoening van mijn zonden. Ik zal u niet loslaten, Heere, als ik niet weet dat uw aangezicht in gunst tot mij gewend is. Weet u wat onze ouden wel eens zeiden, kinderen? Het is zo'n mooie uitdrukking. Maar ze zeiden het dan wel eens zo en wij dragen die natuurlijk niet meer. Alhoewel onze gemeente groot geworden is van klompenmakers. Maar ze zeiden het zo wel eens. Zet dan je klomp maar tussen de deur bij de Heere. Zodat als het ware de Heere de deur voor jou niet dicht kan doen. Maar dat je aanhoudt bij de Heere en zegt, Heere, zie toch in gunst en genade op mij neer. Zoals de dichter het zingt in Psalm 77. Ik zocht in bange dagen, bracht de nachten door met klagen. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Wie denkt dan niet aan de geschiedenis van de Canaanese vrouw? O, wat is dat toch een bemoedigende geschiedenis. Toen zij door de nood gedreven tot de Heere ging. Maar het leek wel alsof er een muur was. Waar niet door te komen was. Toen zelfs de Heere haar afwees. Bleef ze toch liggen aan de troon der genade. En heeft het gezegd, ja Heere, het is terecht als u mij afwijst. Maar ik kan niet zonder u, Heere. Laat er nog een kruimpje vallen van de tafel mijns Heeren. Houd aan in het gebed vol hart, wat er ook op afkomt. Dan denk ik aan Daniel. Het kostte hem de leeuwenkuil. En dat laat zien, gemeente, dat Gods kind niet buiten dat gebed om kan. Ook al moet ik er voor de gevangenis in, al moet ik ervoor sterven. Maar ik kan niet zonder mijn God. Ik kan niet zonder de omgang met mijn levende bruidegom. Daarom opnieuw, vol hart in het gebed. Zoals de dichter zingt in Psalm 34. Zij sloegen het oog op God. Zij liepen hem aan als een stroom. Hij liet hun nummer schaamrood staan. Hij wendde straks hun lot vol hart in het gebed. Liefde gemeente, u zult ten slotte zeggen, maar is dat nou nodig? Dat Gods kind daartoe opgewekt wordt aan het begin van een nieuw jaar. Dat moet toch als het ware vanzelf gaan in het leven van Gods kinderen. Als God dan zijn liefde uitgestort heeft, dan moet dat toch als vanzelf gaan dat ze wandelen in de liefde. Jazeker. Als de Heere die liefde uitstort, is er ook dat verlangen en is er ook dat hopen op de Heere. Maar in die weg der genade komen zij er zo achter, dat zij nog een oude mens in zich omdragen. Dan bemerken ze zo steeds dat er nog zoveel op afkomt. Dat ze die oude Adams natuur nog in zich omdragen. En daarom moeten zij ertoe aangespoord worden. Verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. Maar, nou moeten zij ook leren dat ze dat nooit in eigen kracht kunnen. En gemeente, zult u het ook nooit proberen. Gij die de Heere vreest. Om dat in eigen kracht te doen. U zou in een wettische godsdienst vervallen. U zou het weer zelf proberen. Maar als we dan weer even teruggaan naar dat eerste vers van ons teksthoofdstuk. Dan staat er zo heel nadrukkelijk bij dat de apostel het zegt. Doe dat door de ontfermingen Gods. Zo alleen kan het. En dan schrijven onze kanttekenaren daarbij. Omdat God ons zo talrijke barmhartigheid in Christus heeft betoond. Laten dan de barmhartigheden Gods die hij getoond heeft in de zending van zijn Zoon. Laat dan dat voor u de kracht mogen geven. Dat het is uit Christus en uit zijn volmaakte arbeid. Dat is het ook wat apostel Paulus zegt. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Hoe zouden wij ons kunnen verblijden in de hoop? Hoe zouden wij geduldig kunnen zijn in de verdrukking? Hoe zouden wij kunnen volharden in het gebed? Als het niet is uit Christus. Als het niet is door die geloofsband met hem. Als het niet is omdat de levensstroom van Christus door het geloof stroomt. In de zijnen. En dat het dan ook zo mag zijn vanmorgen. En hij heeft tot mij gezegd. Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheid. Opdat de kracht van Christus in mij wonen. Geliefde gemeente. Zo zal het alleen kunnen. In het nieuwe jaar 2008, als wij door genade ons portret hebben leren zien in Romeinen 3. Als wij door genade mogen weten, door het geloof gerechtvaardigd te zijn in Christus Jezus. Dan alleen kunnen wij uit hem leven. Dan alleen kunnen wij ons verblijden in de hoop. Dan alleen kunnen wij. In de verdrukking geduldig zijn en volharden in het gebed. Geliefde gemeente, mag ik u dat dan toebidden? Laat dat dan mijn nieuwjaarswens mogen zijn. Om uit Romeinen 3 uzelf te leren kennen. Om als een ellendige de toevlucht te nemen tot het verzoenend offer van Christus. En om dan als een gerechtvaardigde door het geloof heilig te mogen wandelen. Laat het dan mogen zijn dat het mijn hartelijke bede is. Dat de ganse gemeente mogen delen in dat leven der genade. Dat gekenmerkt wordt door blijdschap in de hoop. Door geduld in de verdrukking. En door volharding in het gebed. De Heere schenke u allen, jong en oud, dat leven. Der genade. Amen.
Thank you.
Gemeente, zoeken we met elkaar het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, wij mogen uw naam hartelijk dank zeggen dat gij dit woord gegeven hebt. Dat gij zo vanmorgen aan het begin van het nieuwe jaar tot ons gekomen zijt. Dat u ons dit onderwijs wilde geven, Heren. O, laat het dan ook door ons beoefend mogen worden. Laten we dat leven der genade mogen kennen, Heren. Dat zich verblijdt in de hoop. Dat geduldig is in de verdrukking. En dat volharden mag in het gebed, Heren. Wij bidden het u uit genade. Schenk ons allemaal dat leven. En laat uw kinderen het meer en meer mogen beoefenen. Heren, laat dat ons gebed voor elkaar mogen zijn. Dat we dat elkaar mogen toebidden, ook in het nieuwe jaar. Dat leven der genade, dat leven door het geloof. Dat leven dat zich verblijdt in die hoop, Heren. Die onwankelbare hoop. Dat leven dat toch gekenmerkt wordt door vele verdrukkingen. Ze zullen ingaan door veel moeite en strijd, Heren. Maar u zult ze daarin de kracht geven. Dat ze mogen dragen, dat leven der strijd geduldig. Als een kind het overgeven in uw hand. En daarin mogen zij, in die ademtocht der ziel, gedurig, Heren, bij u de levende God, bidden en smeken. En zo gaat uw kind naar het eeuwig Jeruzalem daarboven. Heren, wat zou het rijk zijn. Als er velen uit onze gemeente, ja mocht het zijn allen, dit leven kennen, schenk het ons uit genade. Heren, ga met ons mee het nieuwe jaar in. Laat ons toch niet aan onszelf over, maar houd gij ons vast en ga ons voor met uw heiligt. We hebben het niet verdiend, om ons kan het niet. Maar doe het uit genade, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 34 en daarvan het derde vers. Zij sloegen het oog op God. Ze liepen als een stromen aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan en wendde straks hun lot. Psalm 34 en daarvan het derde vers. Deze gemeente, dan mogen wij ook aan het begin van het nieuwe jaar u meegeven de zegen des Heren. Ontvang die dan en ga heen in zijn vrede. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.